Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Toch weer even terug naar de rechtbank in Parijs. Ik stond daar kort oog in oog met de man die voor miljarden euro's aan gestolen bitcoins heeft witgewassen. Waarschijnlijk ook bitcoins die van mij gestolen zijn. Zijn naam is Alexander Vinnik en hij staat op dat moment voor de rechter om zijn voorgenomen uitlevering aan de Verenigde Staten aan te vechten. Maar de zaak wordt opgeschort en we lopen allemaal teleurgesteld de zaal uit, de gang in. En daar, op die gang, vertelt Vinnik's advocaat Bello me iets waarmee de zaak plotseling heel actueel en politiek wordt. Luister even goed mee.
The American basketball players, American basketball players arrested in Moscow at the trial today. So maybe you should receive a grace from the president and shout later to Biden asking for intervention. So maybe it's a kind of change between Americans and Russians. What do we see? It's a big party.
Yes, it is, definitely.
De opname is niet heel duidelijk. Dat krijg je wanneer je stiekem rondloopt met een microfoon onder je jas. Maar er wordt fluisterend gesuggereerd dat Alexander Vinnik misschien wel onderwerp zou kunnen worden van een gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Hij zou geruild kunnen worden voor een basketbalspeelster die zomer in Rusland is opgepakt. Brittney Griner is haar naam. Maar een paar weken later.
Breaking news right now. We're getting news that Brittney Griner is free. The WNBA star who has been detained in Russia since February has been released in a prisoner swap with arms dealer Victor Boot. She is now in US custody. Our team of reporters and analysts standing by.
Geen ruil met Vinnik dus. Maar toch ontwikkelingen. Want toen ik die zomervakantie in Amerika was, gebeurde er iets dat ik direct aan Wendy, mijn eindredacteur, wilde vertellen.
Hey, goedemiddag. Ik wilde dit even met jou delen. Drie keer raden wie er net als ik in San Francisco zit. Alexander Vinnik. Hij is afgelopen week in allerijl op het vliegtuig gezet. Van Griekenland eerst naar Boston en nu naar San Francisco. Daar zit hij nu vast. Dus ik ben nu aan het proberen om deze maand daar nog in ieder geval bij zijn Amerikaanse advocaat langs te kunnen. En misschien wel bij meneer Vinnik himself. Dan ga ik hem misschien wel een tweede keer zien.
Vinnik zit nu nog steeds in de Santa Rita Jail, niet zo ver van San Francisco. Ik vraag eens aan Amerika-correspondent Jan Postma wat hij weet over deze gevangenis.
Die Santa Rita Jail, dat is echt een gevangenis met een slechte reputatie. En dat komt omdat er nogal eens gevangenen overlijden. En dat gaat dan om mensen die bijvoorbeeld binnenkomen met nog drugs in hun systeem. Daar wordt dan niet goed mee omgegaan en dat blijft daar maar gebeuren. Maar dat gaat ook om gevangenen die voor langere tijd daar in isolatie worden gestopt. En ja, dat is natuurlijk psychisch een enorme belasting. Als je daar binnenkomt, je wordt in zo'n cel gestopt. Je mag geen contact hebben met mensen. En ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar je kan toch nu al zeggen dat ervoor lijkt te zorgen dat daar relatief vaak zelfmoord wordt gepleegd in deze gevangenis. Dus dit is echt een gevangenis met een duidelijke, wat duistere reputatie.
Dit is de koude crypto-oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast waarin ik, Eline Ronner, het spoor van mijn gestolen bitcoins volg. En dat spoor leidt me via een malafide cryptobeurs, cybercriminelen, uiteindelijk naar het Witte Huis en het Kremlin. Dit is aflevering 5. Geopolitiek touwtrekken. De jacht op de schat van Vinnik. Dit hele verhaal begint bij de val van Mt. Gox in 2014. Het is de eerste grote beurs waar je in bitcoins kon handelen. Ik deed dat ook. Maar Mt. Gox is meerdere keren gehackt en compleet leeggeroofd. Het grootste deel van de buitgemaakte coins uit Mt. Gox komen in de zakken van Alexander Vinnick terecht. Hij sluist de bitcoins door naar een andere cryptobeurs, BTCe. En daar blijken allerlei criminele zaken te doen, waaronder Fancy Bear. Ken je ze nog?
Russian hackers are blamed for breaking into the Democratic National Committee and the Clinton campaign chairman's computers. A Kremlin-backed cyber team known as Fancy Bear has also gone after target.
Vinnick blijkt samen met een andere Rus aan het hoofd van deze malafide cryptobeurs te staan. De Amerikanen verdenken hem daarom van het runnen van een gigantische witwasoperatie ter grootte van minstens 4 miljard dollar. Vinnick zal als witwasser de spin zijn in een enorm crimineel netwerk. Er wordt gefluisterd dat hij banden heeft met de Russische geheime dienst. Voor de goede orde, hij is hier dus nog niet voor veroordeeld. Wel heeft hij een paar fikse boetes aan zijn broek hangen. De VS hebben Vinnick een boete van 12 miljoen dollar opgelegd wegens witwassen. Daar komt in de praktijk nog een boete van 110 miljoen dollar bovenop, die is uitgedeeld aan de werkmaatschappij waarmee hij BTCe zou hebben aangestuurd. Natuurlijk probeer ik hem direct na zijn uitlevering aan de VS te spreken, maar helaas, ik mag hem weer niet bezoeken. En ik vraag me af of het ooit nog tot een proces gaat komen. Want Vinnick staat nog steeds op lijstjes voor een gevangenenruil in de toekomst. De Amerikanen zouden hem willen ruilen voor Paul Whelan, die inmiddels 4 jaar vastzit in Rusland op verdenking van spionage. Ik vraag Amerika-correspondent Jan Postma eens naar wat hij weet over hoe zo'n gevangenenruil tot stand komt.
Achter de schermen wordt daar maanden, soms nog wel lange jaren aan gewerkt. Wordt daar heel veel over gepraat. Heel veel diplomatiek verkeer over. Om zo'n uitwisseling mogelijk te maken. Dus er wordt echt achter de schermen heel lang en heel hard aan gewerkt om zoiets voor elkaar te krijgen. En dan spelen ook externe factoren enorm mee natuurlijk. Want nou ja, zo'n oorlog in Oekraïne heeft daar dan ook weer invloed op. En dat is dan ook weer een reden dat de spanningen weer verder oplopen. En dat die gesprekken dan ook weer lastiger zijn. Want dan wordt het eigenlijk, wordt zo'n uitwisseling wordt dan onderdeel van een veel groter politiek internationaal spelletje. Dus we weten dat daar heel veel gepraat wordt. Er wordt heel veel geprobeerd. Maar het is ook altijd heel precair en heel lastig. En het lukt ook heel vaak niet. Dus dan krijg je zo'n situatie als Whelan, die daar dus al meer dan 4 jaar zit. En eigenlijk nog steeds geen uitzicht heeft om eruit te komen. Tegelijkertijd lijkt het er dan ook op. Het kan elk moment wel gebeuren. Maar het gebeurt maar niet.
Inmiddels zou Vinnick ook eventueel geruild kunnen worden voor de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich, die sinds maart 2023 in Rusland wordt vastgehouden. Hier eindigt voorlopig het verhaal over Alexander Vinnick. Hij zit tot op de dag van vandaag vast in een van de meest gevaarlijke gevangenissen van Amerika. En hij heeft nog zo zijn best gedaan om de aandacht van Poetin te trekken. Vinnicks verblijf in een Amerikaanse cel is het resultaat van jarenlang politiek en diplomatiek touwtrekken tussen Rusland en de VS. Maar hoe kon het zover komen? Hoe kan een verhaal over een diefstal van bitcoins uitmonden in een politieke thriller die doet denken aan de Koude Oorlog? Daarvoor moet ik weer even terug in de tijd. Naar het moment dat Alexander Vinnick op verzoek van de Verenigde Staten wordt opgepakt in Griekenland. De Amerikanen denken dat BTCe een enorme witwasmachine is voor criminelen en vragen direct om zijn uitlevering. Vinnicks vrouw schakelt al snel na de arrestatie van Alexander een advocaat in voor haar man, Timofey Musatov. Deze advocaat had al eerder een hacker terug naar Rusland weten te krijgen die op verzoek van de Verenigde Staten was gearresteerd. En wat doet Musatov? De advocaat, die eruit ziet als een kickbokser, gaat herrie maken voor zijn cliënt. En hij strooit met Vinnicks geld. Musatov zou miljoenen hebben ontvangen om Vinnicks zaakjes te behartigen.
There are a lot of rumors how much money Musatov received during that period, and there were scandals inside this inner circle, like I know that Winnie's wife gave you this number of money, you gave me another number of money. So it was full of scandals because Winnie was a rich guy and still rich.
Al snel heeft Musatov zijn eerste resultaten geboekt. Een paar weken na zijn arrestatie komt Rusland ook met een verzoek tot uitlevering van Vinnik. Hij wordt door zijn vaderland beschuldigd van fraude. Alleen met een schade van ongeveer 10.000 euro, een veel kleinere zaak dan waar de VS hem van verdenken. Toch zitten de Grieken nu met een dilemma. Aan wie moeten ze Vinnik geven? Rusland of Amerika? De Russische onderzoeksjournalist Andrei Zakharov volgde de zaak toen ook al.
Greece, from political reasons, didn't want to have problems with the US government. At the same time, they didn't want to have problems with the Russian government.
Bekende en invloedrijke Russen beginnen het voor Alexander Vinnik op te nemen. Zoals Igor Ashmanov, een invloedrijk zakenman in Rusland met veel politieke connecties. Ashmanov wordt door de Russische staatsmedia als volgt geciteerd over de zaak.
Het is één grote schijnvertoning. Alexander Vinnik is niet de eigenaar van BTCE. Hij is een technisch specialist. Bovendien was deze beurs geen geldwit. Je kunt er in cryptovaluta handelen. Vinnik is ook helemaal niet rijk. De Amerikanen willen hem hebben vanwege zijn kennis. Hij is een echte specialist met meer dan 20 jaar ervaring in fintech. Maar Vinnik wil niet voor de Amerikanen werken. We hebben maar weinig van zulke mensen en we moeten hem beschermen.
Toevallig kennen Ashmanov en Musatov, die eerste advocaat van Vinnik, elkaar erg goed. Ook krijgt de verdediging van Vinnik versterking van een bijzondere dame, Zoe Konstantopoulou, een politica en oud-voorzitter van het Griekse parlement. Ze geeft er zelf de volgende verklaring voor.
Alexander Vinnik has not been granted a fair trial to the state, and I undertook his defense in order to ensure that he as well will be given the right to a fair trial, to a hearing, and to explain before the court why he should not be extradited.
Vinnik komt zelf ook in actie om te voorkomen dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Terwijl hij in Griekenland zit, gaat hij in hongerstaking om zijn eis terug te keren naar Rusland kracht bij te zetten. Advocaat Musatov deelt op sociale media een filmpje van een uitgemergelde Vinnik.
I don't know what to say.
How many days are you on a hunger strike?
88 today.
88 today. And still no answer?
Still no answer. I still wait answer my petitions. And still no answer from this 88 days. Nobody answer.
Vinnik wordt thuis in Rusland op televisie afgeschilderd als een held. Mr. Bitcoin wordt hij ook wel genoemd. Een tech-specialist die zonder een goede reden door de Amerikanen van allerlei onzin wordt beschuldigd. Een fragment van een nieuwsitem op Russia Today.
Vinnik's crime, says his lawyer, was being too successful. In 2017, Alexander Vinnik consulted one of the biggest Bitcoin trading platforms in the world, called BTCE. Those days were the Wild West in cryptocurrency. He pioneered in the field before regulation arrived.
Various businessmen began using the exchange, sidestepping tax.
De Russen nemen de zaak hoog op. Zelfs ministers en naar verluid Poetin zelf zetten zich in voor zijn uitlevering. Maar ook Amerika is er veel aan gelegen om Vinnik te pakken te krijgen en te horen. Amerika-correspondent Jan Postma.
Ja, waar moet ik beginnen? Er zijn echt een paar hele grote redenen waarom die Vinnik heel interessant is voor de Verenigde Staten. Ten eerste, in algemenere zin, Amerika wil problemen met crypto binnen de perken houden. En Amerika ziet zichzelf ook echt als een politieagent op dat vlak. Kijk ook naar bijvoorbeeld Sam Bankman-Fried, hè, en FTX op de Bahama's. Daar heeft Amerika ook echt een leidende rol. Dus dat is heel belangrijk. Politieagent van crypto internationaal. Daar zit bovendien ook een financiële component in. Want dit is ook iets waar weer grote boetes bij dit soort zaken gaan daarmee gemoeid. Mogelijk kan er nog wat geconfiskeerd worden. Dus dat is ook interessant natuurlijk voor de VS. En ja, er zit nog een ander aspect aan, wat ook echt wel heel belangrijk hier is in de VS. Die vind ik is ook potentieel heel interessant, omdat er zoveel vermoedens over hem zijn, over zijn banden met die hackersgroepen van Rusland. Hackersgroepen die verbonden zijn met het Kremlin, met de Russische geheime diensten, met de GRU. Vinnik, die zou ook verbonden zijn aan Fancy Bear. Die groep die de Democratische Partij heeft gehackt voor de verkiezingen van 2016. Dat is natuurlijk echt een onderwerp waar Amerika bij uitstek meer over wil weten. Russische inmenging in die verkiezingen van 2016. Dat is echt een enorme open zenuw hier nog steeds in de VS. Nog steeds een onderwerp waar mensen of heel boos, nou eigenlijk altijd heel boos en heel verontwaardigd over zijn. Het hangt er dan even vanaf aan welke kant van het politieke spectrum je staat, waarom je daar boos over bent. Maar er is in ieder geval Amerika veel aan gelegen om daar meer duidelijkheid over te krijgen. En helemaal als ze daar dus iemand in kunnen vinden die daar direct bij betrokken lijkt te zijn, zoals die vind ik, ja, dan willen ze daar natuurlijk meer van weten. Dus ze hebben er alle belang bij om zo iemand naar Amerika te halen, te kunnen vervolgen en daar meer over te weten te komen.
Toch is Vinnik zijn leven niet zeker in de gevangenis in Griekenland.
Our main story focuses around an attempted assassination of Alexander Vinnik. Took place in Greece as he awaits his extradition into Russia. So Alexander Vinnik, one of the individuals behind the BTCE money laundering scheme, who's currently waiting for his day in court, was the target of an assassination attempt in Greece. So Greek law enforcement receives intelligence on plans to prepare an assassination via poisoning with the help of criminals.
Wie er achter deze aanslag zit, wordt nooit opgehelderd. Maar het bevestigt in ieder geval één ding. Het is een grote vis. Vanwege zijn vermogen en vanwege zijn kennis is Vinnik waardevol. Zo waardevol dat deze man niet in verkeerde handen mag vallen. Na deze poging om Vinnik in de gevangenis te vergiftigen, wordt zijn beveiliging opgeschroefd. Ook bekend Vinnik schuld op alle aanklachten die Rusland tegen hem heeft. En heel even lijkt het hem een ticket naar Moskou op te leveren. Maar dan komen de Fransen ertussendoor met een uitleveringsverzoek voor Vinnik. Hier wordt hij verdacht, en later ook veroordeeld, voor het witwassen van de opbrengsten van ransomware. En zo komt Vinnik dus in Frankrijk terecht. De Russen zijn woest en noemen Vinnik op televisie het slachtoffer van politieke intriges. En juist, in deze periode valt zijn eerste advocaat, Timofey Musatov, van de trap en overlijdt. Zonder getuigen.
In strange conditions.
Dit zegt Vinnik's huidige advocaat, Frédéric Bellot. Wanneer we over zijn voorganger Musatov praten, krijg ik het gevoel in The Godfather of een andere maffiafilm te zijn beland.
Ja, yeah, he made a lot of noise to make his name known and to become, let's say, more famous. And we saw how he ends up. You have to be careful when you choose your attorney.
We hebben gezien hoe Musatov is geëindigd. En pas op wie je als advocaat kiest, zegt Bellot. En hij kijkt me veelbetekenend aan. Een Russische crimineel waarmee ik tegenwoordig wel eens chat, zegt grappig dat Musatov tegenwoordig thee drinkt met Elvis. Toch heeft die eerste overleden advocaat, Musatov, Alexander Vinnik goed op de kaart gezet via zijn contacten. En Musatov helpt ook een andere topman van BTCE, Alexei Biluschenko, alias de Rode Admin. Musatov helpt Biluschenko om een doorstart te maken met de beurs. Hoe dat precies in elkaar steekt, ga ik je nog uitleggen in de volgende aflevering. Voor nu moet je dit weten. Toen Vinnik werd opgepakt en de website van BTCE op zwart was gezet door de Amerikanen, vluchtte Biluschenko als de wiedeweerga terug naar Rusland. de rode admin, had gelukkig nog een reservekopie van de database van de beurs. Bovendien hadden de Amerikanen niet de hand weten te leggen op de cryptovaluta in de wallets van BTCe. Al snel valt op internetfora te lezen dat BTCe een doorstart zal maken. Vervolgens maakt BTCe op onder meer Twitter bekend dat ze doorgaan als WEX.
Let's go trade. Follow WEX.NZ for updates.
De nieuwe beurs met de naam WEX is geregistreerd in Singapore en het domein van de website is .NZ. Dit staat voor Nieuw-Zeeland. Weer een beurs met schimmige constructies dus. Op de blockchain zie ik dat BTCe en WEX gebruik maken van dezelfde wallets. Anders gezegd, de beurs krijgt een nieuwe naam, maar blijft in feite hetzelfde. De volgende halte in mijn zoektocht naar mijn gestolen bitcoins heet dus nu WEX. En ik val bijna van mijn stoel wanneer ik ontdek wie op papier de eigenaar is van WEX. Dmitri Gavchenko. Weet je nog? De zeeman. De man uit aflevering 3 die de zwarte dozen van de MH17 overhandigt. Hij zou in de strijd in Oost-Oekraïne een paar vingers verliezen, maar een fascinatie voor cryptovaluta winnen. Vanaf 2018 is hij formeel de eigenaar van WEX. Iets wat me een tijdje geleden nog een wild verhaal leek, blijkt nu de volgende halte in mijn zoektocht naar de gestolen bitcoins uit Mt. Gox. Hoe wist een kliek van mannen die vuistdiep betrokken zijn in de strijd om Oekraïne beslag te leggen op deze miljardenbuit? Dat vertel ik je in de volgende aflevering. Dit was de Koude Cryptooorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio gemaakt door mij, Eline Ronner. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan. Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit en deels geautomatiseerd het net afgestruind. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes zoals je ze hoorde in deze podcast. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je niets.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.